Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaters, die zich een gemeente ten eeuwigen leven heeft verkoren, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 86, het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. 86, vers 4. Gemeente, wij lezen samen uit het boek Daniël. En daarvan lezen we hoofdstuk 10. Daniël hoofdstuk 10. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we Psalm 118, het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden dergenen die mij hulpen bieden. 118, vers 4. In het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Belsazar, een zaak geopenbaard. En die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote tijd. En hij verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht. In die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen. Begeerlijke spijzen at ik niet en vlees of wijn kwam in mijn mond niet. Ook zalfde ik mij gans niet, totdat die 3 weken der dagen vervuld waren. En op de 24e dag van de eerste maand, zo was ik aan de oever van de grote rivier, welke is Hiddekel. En ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man met linnen bekleed, en zijn lendenen waren omgord met fijn goud van ufas. En zijn lichaam was gelijk een turkoois, en zijn aangezicht gelijk de gedaante van de bliksem, en zijn ogen gelijk vurige fakkelen, en zijn armen en zijn voeten gelijk de kleur van gepolijst koper, en de stem van zijn woorden was gelijk de stem van een menigte. En ik, Daniel, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren zagen dat gezicht niet. Doch een grote verschrikking viel op hen, en zij vloden om zich te versteken. Ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht, en er bleef in mij geen kracht overig. En mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem van zijn woorden. En toen ik de stem van zijn woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En ziet, een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen van mijn handen. En hij zeide tot mij: Daniel, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. Toen zeide hij tot mij: vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst van het koninkrijk van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen, en ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. En toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik met mijn aangezicht ter aarde en ik werd stom. En ziet, een, de mensenkinderen gelijk, raakte mijn lippen aan, toen deed ik mijn mond open. En ik sprak en zeide tot die die tegenover mij stond: mijn heren, om des gezichts wil keren zich mijn weeën over mij, zodat ik geen kracht behoud. En hoe kan de knecht van deze mijn heren spreken met die mijn heren? Want wat mij aangaat, van nu af bestaat geen kracht in mij en geen adem is in mij overgebleven. Toen raakte mij wederom aan een als in de gedaante van een mens, en hij versterkte mij. En hij zeide: vrees niet, gij zeer gewenste man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt. En zeide: mijn heren, spreken, want gij hebt mij versterkt. Toen zeide hij: weet ge waarom dat ik tot u gekomen ben? Doch nu zal ik wederkeren om te strijden tegen de vorst der Perzen. En als ik zal uitgegaan zijn, zie, zo zal de vorst van Griekenland komen. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. En er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst Michael.
Thank you.
Snijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we het vanavond doen met de woorden van de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Vanavond komt Gods woord tot ons ter inleiding en voorbereiding op het gebed uit het gelezen schriftgedeelte, het 10e hoofdstuk van het boek Daniël, de verzen 12 tot en met 14. Toen zeide hij tot mij: vrees niet, Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst van het koninkrijk van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. Laten wij bidden. Heren, ook vanavond mogen wij weer rondom uw woord bijeen zijn. En het ontbreekt ons niet aan onderwijs uit de Heilige Schriften. Maar doe het ons nu ook verstaan, Heren. Laat het ingang vinden in onze harten. Laten we bij het lezen en overdenken de verlichtende werking van uw Heilige Geest mogen ontvangen. En doe ons zo verstaan wat u ons te zeggen hebt. Er zijn stukken in uw woord die wij allemaal ons kunnen herinneren en waar we heel vertrouwd mee zijn. Er zijn ook passages in de Heilige Schrift die ons minder bekend zijn en die toch ook behoren tot het door de Heilige Geest geschreven woord, het geïnspireerde woord van u, dat in alle delen betrouwbaar is en dat altijd en overal wat te zeggen heeft, dat ook met goddelijk gezag tot ons komt. Er zijn delen van de Bijbel die eenvoudig te verstaan zijn, omdat u daar niet in raadselen spreekt, maar omdat u rechtstreeks u bedient van menselijk verstaanbare taal en begrippen. Er zijn ook delen van uw woord, Heren, die voor ons op het eerste lezen duister zijn en waar we wel heel bijzonder het licht van uw Heilige Geest bij nodig hebben. Maar ook dat staat er niet voor niets. Ook dat hebt u in de schriften laten optekenen met de bedoeling dat we erdoor zouden worden onderwezen. En u hebt het zelf, Heere Jezus, gezegd. En aan dat woord mogen we wel altijd gedachtig zijn. Onderzoekt de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Heere, vanavond ligt er een gedeelte uit uw woord voor ons, dat u ons hebt gegeven, dat door uw Heilige Geest is te boek gesteld, dat door de eeuwen heen is bewaard gebleven en waar u vanavond ons uit wilt onderwijzen op deze dag die voor ons een biddag mag zijn. Mogen we inderdaad lering nemen en mag ons bidden straks inderdaad ook mede bepaald worden door wat u ons eerst openbaart. En laten we dan met eerbied mogen luisteren, met onze aandacht er helemaal bij, om zo ook te verstaan wat tot onze vrede dient. Laat de vorst der duisternis, over wie het vanavond ook gaan zal, geen gelegenheid hebben en kunnen gebruiken om de loop van uw woord tegen te houden. Heren, laat hij het veld moeten ruimen, omdat gij hem uit ons midden wegstuurt. Heren, geef dat onze gedachten gevangen mogen liggen onder de heerschappij van uw woord. Maar raakt u ook ons hart aan en wilt ge door woord en geest zo in ons hart werken, Heere, dat wij aan uw zijde mogen staan of aan uw zijde mogen komen staan. Van nature doen we dat niet. Dan horen we in het kamp van de boze, bij de vijand, bij de verwoester, bij de machten die zich altijd tegen u verheffen. En dan weigeren ook wij ons aan uw woord en aan uw wet gewonnen te geven. Want het bedenken des vleeses is en het zal altijd zijn vijandschap tegen God. En in de kerk zitten ook van zulke vijanden, wier hart nog altijd gesloten is en die nog altijd handelen naar het goeddunken van hun eigen verduisterd verstand. Dat moet toch veranderen, heren. Laten we daar in ieder geval allemaal van doordrongen mogen zijn. En als we er dan van doordrongen zijn dat de dingen niet kunnen blijven zoals ze van nature zijn, laat het er dan in ons leven ook een keer van mogen komen dat de dingen gaan veranderen. Grondig gaan veranderen, heren, dat we nieuwe, andere mensen zullen worden, dat we door uw genade overreed mogen worden en dat wij aan uw kant mogen vallen. Schenk, heren, die hartsvernieuwende en levensveranderende genade, maar geef ook aan hen die de goede keuzen hebben mogen doen en die hun leven hebben verbonden gezien aan u en aan uw dienst en die in hartelijke begeerte verder door u geleid en geleerd begeren te worden. Laten ook zij het voortgaande werk van uw geest mogen ondervinden om verder geleid en onderwezen te worden in de heilgeheimen van uw getuigenis en in de wijze waarop gij uw kerk leidt, waarop gij uw zaak bezorgt, waarop ge voor de veiligheid van uw volk instaat, de manier waarop u zelfs de hemelse legerscharen daarbij inschakelt. Heren, geef zicht op de vastheid van uw belofte en op de zekerheid van uw heil en op de trouw van uw verbond. En mogen we vandaag, bemoedigd door uw woord, straks ook onze noden in alle oprechtheid en eerlijkheid en ootmoed voor u neerleggen. Schenk dat om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 68ste psalm en daarvan het 14e en het 15e vers. 68 vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. En 15 scheldt met uw stem het wild gedier. Gemeente, het gaat in de geschiedenis die vanavond voor ons ligt. Ja, inderdaad, het is een stuk geschiedenis, maar er is meer dan alleen maar dat ons een stuk geschiedenis verteld wordt. Maar het gaat in ieder geval in dit hoofdstuk om een man die in gebed is. Daniël. En als ons verteld wordt hoe hij gebeden heeft, dan worden ons een aantal dingen van zijn gebed genoemd waar we vanavond onze lering uit kunnen trekken en waar we onze winst mee kunnen doen. Maar het gaat in dit hoofdstuk niet alleen maar om een man die bidt en die voorbeden doet, die de belangen van zijn volk op zijn hart draagt en aan de Heere voorlegt en die dat ook met grote vasthoudendheid en met geloof doet. Het gaat in deze geschiedenis ook om onzichtbare wezens die wij met ons blote oog niet kunnen waarnemen, maar die er toch zijn en die ook een belangrijke taak verrichten en die ook bij de verhoring van het gebed van Gods kinderen een belangrijke plaats hebben. Het gaat ons vanavond in dit hoofdstuk ook om een stuk openbaring waarin de Heere ons iets laat zien van wat de engelen van de Heere als opdracht hebben gekregen. En het gaat in dit gedeelte ook om nog weer andere machten, ook onzichtbaar, maar niettemin zeer reëel. En tussen die machten en de engelenmachten, zo laat dit hoofdstuk ons zien, is een voortdurende strijd gaande. En het gaat in die strijd om dezelfde dingen als waar het Daniël om ging in zijn gebed. Om het heil van Gods volk en om de voortgang van Gods zaak en om de komst van zijn koninkrijk. Gemeente, als we vanavond bij elkaar gekomen zijn voor de tweede keer om te bidden voor gewas en arbeid, dan willen we ons niet isoleren en dan willen we ons niet uit het grote geheel van de gebeurtenissen in deze wereld, waarbij ook de kerk des Heren in allerlei opzichten betrokken is, terugtrekken. Alsof het alleen om onze boterham en om onze aardse welstand zou gaan. Maar dan hebben we te beseffen dat wij midden in een maatschappij staan waar ontzaglijke dingen aan de orde zijn. En dat we nog meer in een heelal verkeren waar nog grotere dingen aan de orde zijn. Laten we ons ter inleiding op het gebed ten aanzien van deze dingen maar is uit Gods eigen getuigenis laten onderwijzen. Daniël, aan het hof van Perzië, in het derde jaar van koning Kores. Toen die koning aan zijn regering begon, dat is dus 3 jaar geleden, heeft hij een edict uitgevaardigd waarbij hij de ballingen, de Joodse ballingen, in zijn land vrijheid gaf om terug te keren naar Jeruzalem. Het eerste gedeelte van het boek Ezra vertelt ons daar uitvoerig van. En er zijn er heel wat gegaan. En die mensen die teruggekeerd zijn naar Jeruzalem, die hebben daar hele erbarmelijke en verdrietige toestanden aangetroffen. Een stad die in puin lag, een land dat verwaarloosd was, dat voor een deel intussen in bezit genomen was door Samaritanen, door mensen van een hele andere achtergrond. En onder zulke omstandigheden zijn ze toen begonnen, voorzichtig, met de herbouw van Jeruzalem. Maar dat ging niet zo makkelijk. Daar werden ze in tegengewerkt door die mensen die intussen dat land waren gaan bewonen. En ze hebben het inderdaad ervaren dat het werk dat ze wilden gaan doen en waar ze zo enthousiast aan begonnen zijn, langzamerhand al zwaarder werd En toen er beschuldigingen bij hen, tegen hen werden ingebracht aan het hof in Perzië, toen kwam het een keer zover dat de koning van Perzië voorlopig maar een verbod uitvaardigde, zodat de herbouw van stad en tempel niet verder mochten gaan. Het leek allemaal te mislukken. Er zou niks van terechtkomen. Zo blij als dat ze waren toen dat edict van koning Kores uitgevaardigd werd en ze op reis mochten, zo teleurgesteld zijn ze in de kortste keren en ze vrezen dat het allemaal een mooie droom geweest is, maar meer niet. Daniël heeft ervan gehoord. Hij is, omdat hij aan het hof was en daar ook een belangrijke functie vervulde, van alles op de hoogte. Hoe komt het trouwens dat Daniël nog in Babel of in Perzië is? Waarom is hij niet meegegaan? Waarom heeft hij van de vrijheid die koning Kores gaf geen gebruik gemaakt? Ik weet het niet. Het kan wezen dat Daniël zich te oud voelde om nog weer helemaal terug te gaan naar Jeruzalem. Het kan ook wezen dat Daniël innerlijk de overtuiging gehad heeft dat hij daar aan het hof moest blijven omdat de Heere hem daar riep en dat hij daar een taak kon verrichten en dat hij daar voor zijn volk ten goede werkzaam zou kunnen zijn. Maar hoe het ook is, Daniël is aan het hof gebleven en hij dient nog altijd de Perzische koning. Maar zo is hij ook helemaal op de hoogte van wat er aan berichten en aan beschuldigingen uit de buurt van Jeruzalem gekomen is. En zo is hij ook op de hoogte van de maatregelen die genomen zijn waar ze in Jeruzalem lelijk door gedupeerd waren. En dat heeft Daniël bezig gehouden. Dat kan eigenlijk ook niet anders. Een man die open vensters had die op Jeruzalem uitkeken. Een man die 3 tijdens daags voor die vensters knielde in de richting van Jeruzalem, omdat daar de stad van zijn vaderen gelegen had, omdat daar de graven van zijn vaderen waren. En het ging hem aan zijn hart dat dat inderdaad een puinhoop was. En Daniël heeft de belangen van zijn volk op zijn hart gedragen. Het kan ook niet anders als Daniël hoort hoe het er nou uitziet in Jeruzalem en wat de moeite die teruggekeerde ballingen daar ontmoeten. Dan grijpt hem dat aan en dan houdt hem dat bezig. En dan brengt hem dat ook tot gebed. Dan stort hij zijn hart uit voor het aangezicht van de Heere. En dat dat niet zomaar een gebedje geweest is ergens tussendoor, dat blijkt wel uit het feit dat Daniël geen begeerlijke spijzen eet, dat hij geen wijn drinkt, dat hij zich ook niet zalft. Zijn lichamelijk welzijn deert hem in die dagen eigenlijk heel wat minder. 3 weken lang bidt hij en vast hij. En het is aan zijn uiterlijk zelfs te zien dat hij lijdt. Maar intussen, 21 dagen lang volhardt hij in het bidden. Is het bij hem wat het bij Jacob was? Maar bij Jacob was het maar een worsteling van een paar uur hooguit. Bij Daniël is het een worsteling van 21 dagen lang. Ik laat u, Heere, niet los, tenzij gij mij zegent. Hoe kan deze man zo bidden? Denkt u niet dat dat samenhangt met het feit dat hij een bidder was, dat hij in de binnenkamer vertrouwd was, dat hij dat geregeld deed? Hij was geen vreemdeling aan het hof der hoven. Hij kwam er niet maar zo af en toe eens, zodat hij eigenlijk verlegen moest zijn om weer naar de Heere te gaan, omdat hij er zo lang niet geweest was. Iemand die geregeld de weg naar de binnenkamer mag maken, Iemand die geregeld voor God mag buigen en zijn hart voor de Heere mag uitstorten. Iemand die geregeld Gods aangezicht zoekt en in de omgang met de Heere vertrouwelijk is. Die hoeft zich geen vreemde te voelen als hij opnieuw naar de troon der genade vlucht. En zo iemand was Daniël. Een man die ons in de Bijbel bijzonder als een bidder getekend wordt. En dat zal er wel mee samenhangen. Daar zal het wel mee samenhangen. Dat hij nu in deze kritieke periode, een periode van 3 weken lang, heeft kunnen worstelen met de Heere. Hij die in het bidden geoefend was. Hij geeft het nu niet op als hij geen antwoord op zijn gebed lijkt te krijgen. Hij geeft het nu niet op als hij het gevoel heeft dat hij met zijn gebed de Heere niet bereiken kan. Hij geeft het niet op, maar hij houdt vast en hij houdt vol. Intussen gaat zijn werk door. Natuurlijk, hij heeft een baan, hij heeft een hooggeplaatste positie. En op een gegeven ogenblik brengt zijn positie en zijn werk in die positie met zich mee dat hij op een dienstreis is binnen het Perzische Rijk. En op die dienstreis is hij aan de oever van de rivier de Hiddekel, dat is de Tigris, met een reisgezelschap. Wat hij aan het doen is en waarom hij daar zijn moet, dat weet ik niet. Maar hij is er nu eenmaal. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan krijgt hij een lichtende verschijning te zien. We hebben met elkaar gelezen hoe de Bijbelschrijver die verschijning die aan Daniël verschijnt uitbeeld. Grote heerlijkheid straalt van die persoon uit. En bij het zien van die heerlijkheid valt Daniël diep onder de indruk op de grond. Zijn reisgenoten zien de verschijning niet, maar hebben toch op de een of andere manier begrepen dat er iets heel bijzonders gebeurt. En ze zijn daar zo door aangegrepen dat ze in angst wegvluchten en zich ergens versteken, verstoppen. En zo blijft Daniël alleen achter. En dat was kennelijk ook de bedoeling van die persoon die hem verschijnt. Een engel die hem dan aanraakt als Daniël plat op de grond ligt en die tegen hem begint te spreken. En die aan Daniël bekend maakt, ik ga natuurlijk niet op elk zinnetje en op elk onderdeel van deze geschiedenis en van dit gesprek in, alleen een paar dingen die ter hoofdzaak dienen. Dan gaat deze engel aan Daniël bekendmaken dat hij naar hem toegekomen is direct toen Daniël begon te bidden. Zodra Daniël zich in het gebed tot God wendde, nu 3 weken geleden, is deze engel op bevel van de Heere die Daniëls gebed gehoord had, naar Daniël toegestuurd. En dat alleen al geeft deze engel de woorden in de mond die hij dan ook tegen Daniël spreekt: vrees niet. Je hebt misschien wel gevreesd, Daniël, dat dit keer de Heere je gebed afwees. Je hebt misschien wel gevreesd dat je gebed dit keer niet ver kwam en dat de Heere in toorn zijn aangezicht voor je verborgen heeft. Maar het is niet waar. Want vanaf het allereerste begin is uw stem door God gehoord. Vrees niet. Er is in de hemel naar u geluisterd. En de dingen die u aan de Heere voorgelegd hebt, de belangen van uw volk in verdrukking, de noden van de kerk in Jeruzalem, die de tempel niet eens meer mogen gaan herbouwen, die noden die u voor het aangezicht van de Heere neerlegde, ze hebben Gods intense aandacht. Maar waarom is die engel dan niet onmiddellijk doorgegaan om dat tegen Daniël te zeggen? Waarom is hij dan 21 dagen onderweg geweest? Hij is opgehouden. Er stond iemand in zijn weg, zodat hij niet verder kon. En wie was dat dan die hem in de weg stond? Die hem de doortocht belette. Die het hem onmogelijk maakte om Daniël de boodschap Gods, het antwoord op zijn gebed, te gaan verkondigen. Dat was de vorst van het koninkrijk van Perzië. Zo wordt hij hier genoemd. Daarmee is niet koning Kores bedoeld. Dat zou je misschien bij het eerste lezen kunnen denken. De vorst van het koninkrijk van Perzië, de koning van Perzië, koning Kores zelf. Nee, die is het niet. Wie is het dan? Wie is dan deze vorst van het koninkrijk van Perzië? Dat is een duivel. Dat is een door de duivel aan het koninklijke hof van Perzië geposteerde demon. Een vazal van de duivel. Een vorst, jazeker. Met grote macht. En het blijkt wel, want hij kan deze hemelbode tegenhouden. De vorst van het koninkrijk van Perzië. Een door de duivel daar neergezette trawant. Zoals we verder oplezen, en daar kom ik zo meteen nog even op terug, in vers 20, dat er ook zo'n vorst van Griekenland is. Ook aan het hof van de koning van Griekenland is zo'n duivel neergezet. Dat laat ons om te beginnen al weten dat de duivel overal zijn trawanten heeft. En dan bedoel ik niet mensen van vlees en bloed, want die kunnen ook als de trawanten van de duivel fungeren. En er zijn er maar al te veel die zich door de duivel laten gebruiken om zijn lakeien te zijn en zijn wil te doen en hier op aarde chaos aan te richten. Maar nu in het geestenrijk, in het rijk van de gevallen engelen, de duivel is immers niet de enige. Er zijn er velen die met hem meegevallen zijn, die met hem meegezondigd hebben en die met hem mee in hun vijandschap tegen God zich uitleven. En die vijandschap die ze tegen God uitleven, die richten ze met name ook op de kerk, op het werk des Heren, maar die richten ze inderdaad ook op alles wat in deze wereld onder de algemene genade van de Heere nog goed zou kunnen zijn. Want u moet er maar om denken dat de duivel en de duivelen geen ander ideaal hebben dan alles in de wereld en waar dan ook stuk te maken. Er overal een chaos van te maken. Je kunt dat zien aan de hand van een Bijbels voorbeeld in de geschiedenis, in het 5e hoofdstuk van het Markusevangelie, als het daar gaat over die man in wie een heel legioen duivelen gevaren is, die legio. Nou, wat maakt die man van zijn leven? Hoe zoekt hij zijn eigen leven te ruïneren? En hoe tyranniseert hij zijn hele omgeving, zodat de mensen benauwd van hem zijn? Dat is duivelswerk. En dat heeft de duivel op het oog. Hij houdt niet van mooie dingen, hij houdt niet van dingen die schoon zijn. Hij leeft in de vuiligheid, hij leeft in de onreinheid, hij leeft daar waar ruzie is en twist en vijandschappen, waar mensen elkaar naar de keel vliegen. Daar heeft de duivel zijn genoegen in. En om dat te bereiken in deze wereld, heeft hij zo overal zijn demonen geposteerd. Ook en met name daar waar beslissingen genomen worden, op hoog niveau. Waar maatregelen genomen worden die verstrekkende betekenis hebben. Dat is aan de koninklijke hoven, bij de regeringen. En met name daar in Perzië. Want daar worden beslissingen genomen die consequenties hebben voor wat er in Jeruzalem gebeurt. Waar de tempel van de Heere in puin ligt. En die moet hersteld worden. En straks ook aan het hof van Griekenland. Waar later beslissingen genomen worden die alles te maken hebben met het leven van het volk Israël. En de duivel, hij weet het. Er liggen beloften. Beloften ten aanzien van de komst van de Messias. En al de tijd van het Oude Testament door heeft hij geprobeerd om die beloften te verijdelen en de komst van de zaligmaker te verhinderen. Hij mag niet komen, want hij weet dat als die zaligmaker, dat beloofde vrouwenzaad, komt, dan zal hij de kop van de slang vermorzelen. En dat wil de duivel voorkomen zo lang mogelijk. En daarom moet het met Israël verkeerd gaan. En daarom moeten er aan het hof in Perzië beslissingen genomen worden ten nadele van Israël, want de tempel mag niet herbouwd worden. Er mag geen volk overblijven dat God vreest. Laten ze allemaal maar in het heidendom wegzinken. Dan wordt de verkomst van de Messias ook verijdeld. En als hij dat via die vorst aan het Rijk van Perzië niet voor elkaar kan krijgen, dan gaat hij straks aan het Hof van Griekenland aan het werk. En dan gebruikt hij Antiochus Epiphanes de Vierde om de strijd tegen Israël aan te richten, waar je in de Maccabeeënboeken, in de apocryfe boeken van lezen kunt. Maar dat is de bedoeling van de duivel. Israël vernietigen. Gods plannen met zijn volk vernietigen. En als je dat Nieuw Testament iets wilt invullen, en dan zie je daar in één keer in plaats van dat hof van Perzië andere groten, andere hoven, andere regeringszetels opdoemen, waar beslissingen genomen worden ten behoeve van Israël, zoals toen. Of in het belang van de ontwikkeling van Gods koninkrijk, om dat tegen te werken, of hoe dan ook. En zo mag je zien, Daniël openbaart het hier. Hij krijgt even, omdat de Heer een gordijn een stukje wegschuift, een kijkje in wat er gaande is in een wereld waar wij ons veel te weinig van bewust zijn. De wereld der geesten. Hebben ze daar in Jeruzalem erg in? Ja, natuurlijk, ze beseffen daar wel dat als er beschuldigingen ingebracht worden tegen hen bij de koning in Perzië, en als die zaak daar onderzocht wordt en als daar in Perzië maatregelen genomen worden waardoor de bouw vertraagd wordt en waardoor de plannen niet gerealiseerd worden en waardoor hun leven nog extra bemoeilijkt wordt en waardoor ze zelf ook alle moed gaan verliezen. Ze beseffen heel goed dat wat er in Perzië gebeurt invloed heeft en uitwerking krijgt in Jeruzalem. Maar hebben ze ook begrepen dat achter de beslissingen die in het hof in Perzië gemaakt worden, een duivel zit. En dat die duivel bezig is. En dat die duivel ook binnengegaan is in de binnenkamer van Daniël. En dat die duivel ook geluisterd heeft naar het gebed van Daniël. De noodkreten die Daniël opzond, de voorbeden voor zijn volk, het beroep dat hij deed op Gods genade, de smeekbeden die hij neerlegde voor de troon van Gods genade. En dat toen de Heere een bode stuurde naar Daniël om te laten weten dat hij zijn gebed verhoord had, en om Daniël inzicht te geven in iets van Gods toekomstplannen met zijn volk. Het geschrift der waarheid, zoals het in het laatste vers van dit hoofdstuk genoemd wordt. Dat die boze geest toen met alle geweld de komst van die bode uit de hemel heeft tegengehouden. Zodat hij niet binnen kon in de binnenkamer van Daniël. En zodat hij zijn boodschap niet kon afleveren. Want die boze geest heeft al veel te veel hekel aan deze man die het heil van het volk des Heren ter harte gaat. Zijn plaats daar aan het hof in Babel is hem al veel te lang een doorn in het oog geweest. En zo is daar, en dat is onzichtbaar voor het oog van mensen, een strijd ontbrand. Daar wordt ons niet zoveel over gezegd. Alleen maar dit, dat 21 dagen lang die strijd onbeslist bleef. En al die tijd ging het gebed van Daniël door. En hij heeft niet geweten wat er aan de hand was. Hij heeft niet geweten wat er tussen hem en de Heere in lag, want dat gaat hij natuurlijk het eerste denken. Hij heeft niet geweten wat de verklaring van deze gebedsworsteling moest zijn. Maar 21 dagen lang hebben deze twee geweldige machten, de goede macht en de kwade macht, tegen elkaar gestaan. En de een kon de ander niet overwinnen. En hoe kwam het dan dat hij toch door kon gaan? Omdat God na 21 dagen een andere engel stuurde, Michaël. En Michaël heeft toen de taak van deze eerste engel overgenomen en is de strijd met die boze engel voort gaan zetten. En toen kon op een gegeven ogenblik die eerste bode die naar Daniël toegezonden was, zich aan de strijd onttrekken en zijn opdracht gaan uitvoeren. En zo bereikt hij Daniël aan de oever van de Hiddekel, van de Tigris. En zo brengt hij hem maar daar het antwoord van de Heere over. En zo bemoedigt hij Daniël grotelijks met de toezegging dat de Heere de zaken van zijn volk ter harte neemt. En dat de Heere de werken van zijn handen niet laat varen. En dat de Heere nog altijd de hoorder der gebeden en de waarmaker van zijn woord is. God zal voor zijn eigen werk instaan. En dan mag hij Daniël het een en ander openbaren, en ik ga daar verder niet op in. Ik zei het al, het staat in het geschrift der waarheid, zo wordt het in vers 21 genoemd. En in hoofdstuk 11 wordt ons daar meer uit geopenbaard, maar dat laten we voor wat het is. Maar zo wordt aan Daniël iets geopenbaard van de toekomstige dingen en van het werk dat de Heere in het belang van zijn volk zal gaan doen. Met deze ondertoon, met deze geruststellende mededeling, met deze vertroostende evangeliebelofte, dat hij zijn volk en erfdeel in dit moeilijk leven nooit zal begeven. En zo was het dus door de tussenkomst van die andere engel die met name genoemd wordt, namelijk Michaël, dat Daniël dus tenslotte toch op de hoogte kon komen van de verhoring van zijn gebed en van de verzekering dat de Heere zijn werk ongetwijfeld zou voortzetten. En dan vertelt die engel er nog bij dat nu hij zijn boodschap aan Daniël heeft kunnen overbrengen, hij weer haastig terug moet naar dat hof in Perzië, waar nog altijd die strijd gaande is tussen die boze demon en de engel Michaël. En dan moet hij samen met Michaël die engel verslaan. En hebben ze dat gedaan, dan is zijn taak om naar het hof in Griekenland te gaan, om daar de vorst van Griekenland op dezelfde manier te confronteren. Een strijd die dus nooit afgelopen is. Maar als die hier gestreden is, ergens anders weer moet worden voortgezet. Waarom? Omdat de duivel nooit zal ophouden met zijn sinistere plannen, met zijn gruwelijke overwegingen om de zaak des Heren afbreuk te doen en het volk des Heren, de kerk des Heren, te vernietigen. Altijd, zolang als deze wereld bestaat, gaat die geestelijke worsteling door. Altijd zijn de engelen in de weer, in het belang van Christus kerk. Altijd. En gemeente, zouden ze het niet doen, zou daar die beschermende, die verdedigende houding van die hemelse legermachten niet zijn, dan zou het er in de wereld nog veel ellendiger uitzien als dat het er nu al uitziet. Dan zou er van de algemene genade ook niks meer overblijven. Want daar wil de duivel echt niks van overlaten. En het is tegen deze achtergrond, gemeente, en laten we dat vanavond dan maar eens goed voor de aandacht hebben. Het is tegen deze achtergrond dat de kerk des Heren op de biddag voor gewas en arbeid tot gebed geroepen wordt. Heeft dat gebed dan nog enige betekenis? Heeft dat gebed dan nog enige zin? Ja, want dat gebed van Daniël bracht de hemel in beweging. Zo goed als dat het ook de hel in beweging bracht. Heb u het niet gezien? Die duivel werd des te meer actief. En God is ook actief. En hij zendt eerst die ene ongenoemde en daarna ook die tweede engel. En de strijd ontbrandt. En de strijd gaat voort. Wel nu, dan vloeien er natuurlijk eigenlijk uit wat we tot nog toe gezien hebben. Zonder dat ik nu verder allerlei uitlegkundige opmerkingen ga maken over dit hoofdstuk. Twee lijnen voort. Twee lijnen van toepassing. En die eerste die heeft nu alles te maken met de manier waarop Daniël gebeden heeft. En ik heb daar nog niks van gezegd, maar daar wordt ons in vers 12 best het een en ander over meegedeeld. Wat is dat voor gebed geweest? Geen sleurgebed. Niet een gebed omdat het nou weer eens tijd was om te bidden. U begrijpt wel wat ik bedoel. Veel van onze gebeden zijn sleur. Veel van onze gebeden, die bidden we omdat het tijd is om weer eens te bidden. Je sluit de dag af. Of je sluit de maaltijd af. Of bij nog weer een andere gelegenheid. Sleurgebeden. Maar dat was bij Daniël niet zo. Wat was het dan voor een gebed? Er worden drie dingen van dat gebed van Daniël gezegd. Ik lees vers 12 nog even. Toen zeide hij tot mij, vrees niet Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God. Drie dingen. Daniël begaf zijn hart. Ik zei geen sleurgebed. Geen vormelijk gebed. Geen naderen tot de Heren met de lippen. Geen lippentaal. Geen vormendienst. Maar een hartezaak. Hij begaf zijn hart. En hij kon er niet tevreden mee zijn met alleen maar tot God te naderen met wat woorden. Zijn hart kwam er mee. Zijn hart was er ook door geraakt. Wat hij daar uit Jeruzalem hoorde, die teleurstellende tijdingen, die zorgwekkende boodschap, die verdrietigmakende, die in onrust brengende boodschap. Wat moet er nou van het werk van de Heere terechtkomen? Ze grepen naar zijn hart en hij ging worstelen. Sta op, o Heer, sta op, toon uw gezag. Heere, denk aan uw verbond. Vergeet uw erfenis toch niet. En nogmaals, het was een zaak waarin zijn hart helemaal meekwam. Is dat vandaag met ons ook zo? Wij bidden voor gewas en arbeid en we hopen vanavond de dingen toch ook in een veel breder kader te plaatsen, ook in ons naderen tot de Heere. Want dan komen de belangen van Gods kerk aan de orde. Dan komt onze zorg voor het werk van de Heere aan de orde. Dan komen de dingen die ons met droefenis kunnen vervullen in de gang van zaken in de kerk des Heren aan de orde. als we deze dingen voor Gods aangezicht neerleggen, gemeente. Doen we dat dan inderdaad omdat ons hart er ook mee bezet is? Voelen we dan iets van de nood? Recht bidden is toch ook onze nood recht en grondig kennen, weten wat er aan de hand is, weten waarom het gaat, weten wat er op het spel staat, weten wat de duivel beoogt, weten hoe Gods zaak schade kan gaan leiden. Weet u het verschil? En nou in de praktijk van uw eigen gebedsleven, weet u het verschil tussen zulk bidden waarin we ons hart begeven en bidden uit gewoonte? Als je het laatste doet, dan laat je de gewoonte niet na. Nee, natuurlijk niet. Maar je weet wel dat je gebed dan niet zo ver komt. En je weet dan ook wel, als je eerlijk bent, dat je hart er niet in meespreekt. En als je het echt beleeft, en als je echt ook weet hoe het anders kan zijn en hoe je het ook anders beleefd hebt, dan kun je er soms nog heel ellendig je bij gevoelen ook, dat je je hart er niet in kunt krijgen. En je kunt je leeg en arm voelen. Kent u dat verschil? Echt bidden. Met je hart bidden. Of woorden spreken. Dat is de eerste van Daniëls bidden. En dat zou er vandaag bij ons toch ook moeten zijn, gemeente. Dan heeft het waarde. En dat zie je hier, dan wordt het ook gehoord. En dan komt er vroeg of laat ook reactie op. Een antwoord, hoe dan ook. En verder was Daniël erop uit om te verstaan. Om te verstaan. Wat wilde hij verstaan? Hij wilde Gods werk, Gods weg, Gods plan leren kennen. De oorzaken. Heel concreet. Waarom gaat het zoals het gaat er in Jeruzalem? Waarom breekt het werk daarbij de handen af? Waarom kan die tempel niet herbouwd worden? Is er oorzaak? Hebben wij oorzaak gegeven? Hebben wij de Heere reden gegeven om in tegenheden met ons te handelen en te wandelen? Een mens mag dat wel eens onderzoeken. Hoe komt het dat de dingen tegen zijn? Hoe komt het dat de dingen zo anders gaan als dat je gehoopt had? Hoe komt het dat het in het leven van Gods kerk zo triest en zo grauw eruit ziet? Hebben wij het ernaar gemaakt? Hebben we de Heere gedwongen om zich terug te trekken of min of meer van ons terug te trekken? Daniël zoekt te verstaan. Hij ging er niet vanuit dat hij de antwoorden al wist. Hij was niet tevreden met wat hij zelf allemaal zo beredeneren kon. Hij wist zijn eigen onkunde. Hoe vaak hij ook al aan het hemelhof geweest was. Hoe vaak hij daar ook in getrouwheid kwam. Hij was toch in zichzelf een onvernuftig mens. En het antwoord op allerlei bange vragen moet toch bij God vandaan komen. Vandaar dat hij zocht te verstaan. En dat mag er bij ons ook wel wezen. Die begeert de Heere, maak het bekend. Wat is er? Waarom? En dan tenslotte, de engel zegt ook tegen Daniël dat hij zijn hart begaf om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God. Dat begrijpen we toch wel. Daniël, de man van het gebed, wist ook wie hij zelf was. En als u wil weten of Daniël wist wat een mens is, ook een vroom mens, ook een mens tegen wie een engel kan zeggen, gij zeer gewenste man, dan moet u alleen het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat maar eens lezen. waar we een gebed van Daniël woordelijk vinden weergegeven. O God, wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloselijk gehandeld. En deze man vindt dan ook altijd reden om zich voor God te verootmoedigen. Om zijn onwaardigheid aan de Here te belijden. Om zijn eigen geringheid tegenover de Here uit te spreken. Iets wat ook niet gemist kan worden, ook niet op een biddag, ook niet vandaag. Ons verootmoedigen, gemeente. Als dat ontbreekt, dan heeft de biddag geen waarde. Als dat in ons gebed niet gevonden wordt, dan kunnen we het net zo goed laten. En daarom is dat er. Dat gevoel, dat besef, die overtuiging door Gods geest ons bijgebracht. Heren, wij zijn geringer dan al uw weldadigheid en trouw. En wat we ook van u vragen vandaag. Of het nou betrekking heeft op gewas en arbeid of op vele andere dingen. Op natuurlijk of op geestelijk gebied. Wat we ook van u vragen, het is alles verzondigd. Voordat we het gevraagd hebben, is het al verzondigd en verbeurd. Nee, dat kan niet gemist worden vandaag. En eigenlijk nooit in ons gebed. Wij moeten onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons ook voor Gods heilige majesteit verootmoedigen. Beseffen we trouwens tegen wie we spreken. Als we tot God naderen. Kunnen we dan ooit wel iets anders vragen dan wat de tollenaar vroeg? Wees mij, o God, genadig. En als je zo je eigen leven, je eigen gebedsleven, je eigen biddag naast de gebedspraktijk van Daniël legt, gemeente, dan is er nog wel wat te leren, of niet? Dan is er nog wel wat te verbeteren, of niet? Dan is er nog wel wat bekering nodig, of niet? En dan ook nog, en dat staat dan niet in vers 12, maar dat hebben we vanavond al eerder gezien, dat volharden. Daar heeft die engel het dan niet over. Ja, impliciet wel. Als hij het over die 21 dagen heeft. 21 dagen waarin hij gestreden heeft. En waarin Daniël ook op een ander front geworsteld heeft. Ik laat u niet los, Heere. Tenzij ge me zegent. Dan kun je dus met een biddag ook niet volstaan. Dan moeten wij vandaag eens 9 maart... op 30 maart ook nog in gebed zijn. Om het maar met dezelfde tijdsduur te zeggen. 3 weken na nu. En nog langer. En eigenlijk nooit zonder einde. En dan dat andere element. Dat andere element waar wij eigenlijk zo weinig erg in hebben. En waar ons ook niet zo heel veel van geopenbaard is. Maar waar de Heere toch het een en ander over gezegd heeft en over wilde zeggen. Zodat wij er toch wat van weten. Dat degene wat er gebeurt in de geestenwereld. En laat ik het dan toe mogen spitsen op dat ene. Wat hier ook alle accent krijgt. De dienst van de engelen ten behoeve van Gods kerk. Er wordt wat afgeworsteld, gemeente. Er wordt wat afgeworsteld om ons heen. Waar de geestelijke boosheden in de lucht zijn. En waar zij, als ze het voor het zeggen hebben, alles een grote chaos maken. En de kerk vernietigen. En alle normen doen vervagen. En ze hebben succes. Ze hebben ook succes in Den Haag. Waar de vorst van het Koninkrijk der Nederlanden aanwezig is. een andere demon, die ook via wetgeving probeert de goddelijke, christelijke, bijbelse normen uit ons volksleven geheel uit te roeien. Dat is de werkelijkheid ook. En dat zijn niet alleen maar politici, maar dat zijn mensen die, zonder dat ze het misschien zich ooit gerealiseerd hebben, in dienst staan en in dienst genomen worden door de vorst van het Koninkrijk van Nederland. De duivel aan ons regeringshof. En wat is de bedoeling van de duivel? Gods woord weg. Gods rijk weg. Gods wet niet meer noemen. Gods kerk doen verdwijnen. Je mag voorlopig godsdienst als privé-aangelegenheid hebben. Maar hoe lang zal dat mogen? En dat het nog niet erger is. En dat het nog niet allang helemaal gegaan is zoals het in andere landen al gegaan is. En dat de Heere nog in zijn langmoedigheid een stuk van zijn algemene genade laat bestaan. En dat er nog tegenstemmen klinken. Dan zit dat iets omdat de engelenwereld bezig is. Om, en dat begrijp je niet, maar om toch nog een stuk bescherming te geven. En God heeft nog, en in hoeverre is daar ook het gebed van de Daniëls van vandaag, die misschien helemaal geen naam hebben. En die misschien helemaal in een vergeten hoekje zitten. Maar die in een stille slaapkamer de noden van land en volk aan God opdragen. In hoeverre is dat stille gebed van stillen in de landen misschien door God beantwoord? Door het ingrijpen van zijn engelen. En als we het zo zien, gemeente, dan zijn we niet met nutteloos en met ijdel werk bezig. Als wij op onze dankdag de noden van land en volk en kerk aan de Heere opdragen. De Heere zou er naar kunnen horen. En de Heere zou in antwoord op die worstelingen, als het echt worstelingen zijn zoals van Daniël, engelen kunnen sturen, ook naar Den Haag. Om het werk van de vorst der duisternis te frustreren. Zodat hij zijn gang toch niet helemaal kan gaan. En het betreft niet, en ik zeg dat nu maar in één lijn door, niet alleen het heil van Gods kerk, maar zoals het in Daniëls dagen het heil van het volk van Israël betrof, zo is het vandaag ook nog het heil, het toekomstige heil van het volk van Israël, dat in die geestelijke strijd mee de inzet is. En wat komt hier nu in één keer? Een stuk hoop, een stuk verwachting uit het geschrift der waarheid. En wat mag Daniël nu inderdaad moed grijpen? En wat is de reden om al de verdrukkingen en al de benauwdheden die er door zijn ziel gegaan zijn, voor een ogenblik van zich te laten afgeleiden, als zo'n engel namens God komt zeggen: vrees niet, Daniël. Want de Heer is u niet vergeten. En de Heer is zijn volk, dat almachtige hoop, je volk in Jeruzalem ook niet vergeten. En de Heer is zijn kerk nooit vergeten. Hij houdt zijn woord. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Al staat Den Haag en Washington en waar dan ook vol met demonen. God schakelt zijn hemelse legermachten in om toch zijn kerk veilig te stellen en toch zijn werk te kunnen voortzetten en toch zijn rijk te doen komen in volmaaktheid. En laat dat de hoop zijn, laat dat de grond zijn, ook onder het bidden, als Gods kerk vandaag biddag houdt. Amen. Psalm 3, het vierde vers. Laten wij bidden. O Heere, we hebben het in het voorbeeld van Daniël voor ogen. Een man van gebed, die zijn hart begaf om te verstaan en zich te verootmoedigen voor het aangezicht van zijn God. Die zo bezet was met de noden van zijn volk, met de eer van uw naam en met de komst van uw rijk, dat hij 21 dagen lang volhield. En de dingen van dit leven voor dat moment en voor die periode onbelangrijk acht. Heren, als dat het voorbeeld is, dan durven we u niet eens te vragen of we dat voorbeeld mogen volgen. Want wie zijn wij? Maar mogen we het dan misschien op een grote afstand toch een beetje volgen? En mogen we zoals hij ons hart begeven om te verstaan en om ons te verootmoedigen. Want er is alle reden toe, Heren. De kerk is ook vandaag in nood. De ellende van uw volk is groot. De ongelovigheid, de afval, de traagheid, de geesteloosheid, de verslapping, de tegenstand, de macht van de vijanden en alles wat gedaan wordt om uw woord te doen vergeten en uw werk te doen mislukken. Heren, de nood is groot, bindt u op ons hart, nu en steeds weer. En in zo'n wereld, in zo'n situatie houden we vandaag biddag. Zouden we niet bidden, Heren? Zouden we niet smeken? Sta op, o God, toon uw gezag. Ontfermt u zich over de werken uw handen. Laat niet varen wat gij begonnen zijt te doen. Heren, bezoek uw erfdeel. Verlevendig uw volk. Breng er tot bekering. Stuit de stroom van afval. Geef een wederkeer. Geef dat de zaak van uw kerk een zaak van het hart mag zijn. Breek de machten van de boze die verscheurt en verdeelt en verbreekt. En laat uw woord gezag hebben of weer gezag krijgen. En laat uw genade verheerlijkt worden. En wilt gij, Heere, in de werken van uw handen uw deugden groot maken. Laat de duivel het niet winnen. Heere, geef dat wij echt bidders mogen zijn. En dat ons gebed op mag klimmen tot het hemelhof. En dat gij er gehoor aan wilt geven. En dan hoeft u ons niet direct een antwoord te geven, Heere. U bent helemaal niks verplicht. Maar toon het wel, o God, dat ge de zaak van uw kerk en van uw volk en ook van Israël zelf ter harte genomen hebt en ter hand genomen hebt ook. En dat gij voor de uitkomst in staat. En laat het ons dan ook tot troost mogen zijn, Heren, dat u het gezegd hebt. En laat dat nu en altijd maar weer de grond voor ons vertrouwend bidden mogen wezen. Dat u het gezegd hebt, dat de werken uw handen door u niet zullen worden losgelaten. En dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En dat u, zoals we vanavond gehoord hebben, zelfs de hemelse legermachten inschakelt. Heren, mogen we u vanavond ootmoedig danken voor de dienst der engelen. En wilt u het vergeven dat we ze zo vaak vergeten, dat ze in onze gedachten zelfs geen plaats hebben. Mogen we u ootmoedig danken voor die strijd waarbij engelen ook zoveel riskeren en waarbij ze zulk gevaarlijk werk moeten doen om de duivelen te ontmoeten. We danken u ervoor, Heren, dat door de dienst van de engelen de wereld nog geen hel is. Maar dat er nog een leven mogelijk is. En dat we nog vrijheden hebben behouden. En bewaar ons bij die vrijheden. En laten degene die erop uit zijn om alles wat van u en aan u herinnert weg te bannen uit onze samenleving geen succes hebben. Laten de engelen dat voorkomen en wilt gij het door hun dienst verhinderen. En mag dat dan ook mee een antwoord op ons bidden zijn. Heere, maak uw kerk echt een biddende kerk. En getrouw in de binnenkamer en in de worsteling met u. Opdat zij in hun gebedsworsteling en de engelen in hun geestesworsteling zo samen ingeschakeld door u dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw rijk, aan de verheerlijking van uw naam en aan het geschieden van uw wil. Heere, vergeef onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 99ste psalm het eerste vers, God de Heer regeert, en het vijfde vers. En laat Samuel dan voor vanavond zijn plaats mogen afstaan aan Daniël. Ook was Daniël op Gods hoge bevel biddend voor zijn volk. 1 en 5 van 99. Thank you. Gemeente gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.